ik ga toch die droom najagen. Ik ga toch echt proberen dat merk wat ik heel graag wil lanceren. Ik ga het gewoon doen. En als het niet lukt, dan diepe buiging. Of je nou jong bent of volwassen of ouder. Onzekerheid kennen we allemaal. Maar het is ook wat je daarmee doet en hoe je dat omzet. En ja, dat kunnen we allemaal op een andere manier doen.
In deze podcast gaan we in gesprek met creatieve makers en ondernemers. Hoe gebruiken zij hun passie als kompas? En hoe kom je vanuit een passie tot een business? Alles om jou te inspireren en verder te helpen in je carrière of onderneming.
Dat is een heel groot bewustzijn nu ook. Iedereen is daarmee bezig. Maar goed, onze wereld is heel groot en heel complex. Het doorbreken van dingen gaat lang duren, maar het gebeurt zeker.
De modewereld is bekend terrein voor haar. In 2021 maakte ze haar grote droom waar door de lancering van haar eigen merk Rowe. Hier leeft ze haar passie voor design en is ze iedere dag bezig met esthetiek en mooie dingen maken. Diepgang en persoonlijkheid zijn haar sleutelwoorden. Haar naam? Marieke Meulendijks. Je hebt ons uitgenodigd in Amsterdam hier in jouw prachtige kantoor.
Ja, welkom.
Ja, dankjewel. Heel aangenaam om hier een podcast op te nemen.
Ja, het is een fijne ruimte, hè?
Ja,
hier heel komen fijn. Veel dingen samen voor mij.
Ja, want we hebben de rest van het seizoen hebben we opgenomen bij Atelier Uma. Ook een hele mooie plek. Maar ik moet zeggen dat we blij zijn dat we deze podcast hier in Amsterdam bij jou mogen nemen. Leuk om daarmee af te trappen, denk ik. Hoe kom je op deze plek terecht? Aan de Herenkracht.
Ja, onze plek hiervoor, die er 5 minuutjes vandaan trouwens, die werd klein en het contract liep af. Dus, ik op Funda zoeken. En toen zag ik dit onwijs mooie pand voorbij komen. En ik dacht, oh, dit kan niet waar zijn, dit staat leeg. Dus afspraak gemaakt. Nou, ik kwam binnen en natuurlijk meteen verliefd. En ik dacht van, oh, hier zie ik mezelf wel de komende jaren werken. Maar Hendrik de Keizer, dus met hun in gesprek. Het een en ander opgeknapt samen. En nu zitten we hier sinds januari. En ja, het is echt een droom. Hier komen heel veel dingen voor mij samen. Het idee dat ik dan hier de komende jaren mag werken, vind ik wel een hele fijne gedachte.
Ja, dat geloof ik. Een plek die past bij de fase waar je
in zit misschien. Wat jij zegt.
Wie is Marieke?
Best wel lastig om over jezelf te zeggen. Creatief. Ik denk wel heel sensitief ook. Ik doe denk ik alles vanuit mijn hart en vanuit intuïtie wel nu. Vroeger misschien wat minder, maar nu wel. Redelijk down to earth. Wat in deze business denk ik wel heel fijn is. En ja, ik denk dat ik wel iemand ben die durft. Ik wil wel stappen zetten en ik ben niet bang om te gaan.
Dat is ook te zien.
Ja? Oh ja?
Zeker. Om even te kijken dan naar je merk Rowe. Dat straalt natuurlijk iets heel moois uit. Dan weet je eigenlijk dat er iemand achter moet zitten die ook durft. Want dat ontstaat natuurlijk niet vanuit het niets.
Het is iets wat eigenlijk al heel lang op de plank lag. Maar in coronatijd, toen alles tot stilstand kwam, dacht ik van ja, nu stopt echt alles. Waarom zou ik niet echt nu mijn grote droom najagen? En dat was Rowe. En ik dacht, let's go. Ik kan het wel proberen. En als het niet lukt, dan diepe buiging. Maar ik wil dit wel aangaan.
We gaan ervoor.
Ja, we gaan ervoor.
Ik ben heel benieuwd naar dat verhaal. Maar ik hoorde je net zeggen, je omschreef jezelf heel mooi. Dat je op dit moment alles vanuit je hart doet.
Ja.
Logisch ook dat op jongere leeftijd misschien nog niet direct zo was.
Nee.
Kun je dat nog herinneren? Die fase dat je op een gegeven moment beseft van ja, ik moet meer vanuit mijn hart gaan doen. Of ik wil meer vanuit mijn hart gaan doen.
Je hele carrière is een soort van ontdekkingstocht. Hè? Wie je bent, wat je kan. En mijn tijd bij Scotch, daar heb ik gewoon heel veel geleerd. Was ik gewoon heel jong. Meters maken, ja. Natuurlijk heel commercieel leren
denken. Ben je direct
denken.
Vanuit studie daar aan de slag
gegaan?
Ja,
ik was 17 toen ik in Amsterdam aankwam, dus best wel jong. En daar heb ik 10 jaar mannencollecties gedaan. En de laatste 5 jaar van die 15 jaar vrouwencollecties ontworpen. En toen werd ik ook partner in het geheel, dus dat was wel een hele bijzondere tijd. En ja, daar heb ik gewoon heel veel mogen leren. En ook over mezelf, maar ook voornamelijk met anderen. Heel hard werken, veel reizen. Maar voornamelijk voor een ander. Ook voor mezelf, want ik vond het heel leuk om te doen. Maar ja, je werkt voor iemand, wel met iemand. Maar ja, het is een heel commercieel merk.
Ja, maar had je bijvoorbeeld toen ook al in gedachten, ik wil ooit voor mezelf beginnen? Omdat je nu ook aangeeft van, ik was ook wel voor een ander aan het werk. Waarmee je bedoelt, denk ik, dat je voor een werkgever aan het werk was, voor een ander, in plaats van voor jezelf.
Ja, de tijd van Maison Scotch, dus de laatste 5 jaar, heb ik natuurlijk Maison Scotch vanaf nul opgebouwd, met een heel groot team wel, maar die kans werd me geboden. En toen dacht ik wel van, oké, Toen had ik een soort van heel kleine toko, een hele grote toko. En toen dacht ik, oh, dit vind ik wel heel erg leuk. Om toch steeds meer grip te krijgen over een merk, maar ook over mezelf. En ja, dat je echt een verschil kan maken. Dus toen ik mijn deel verkocht aan een Amerikaanse partij, toen dacht ik, oké, nu ga ik wel voor mezelf beginnen. En ik had best wel een ingewikkeld contract waar ik geen mannen en vrouwen meer kon ontwerpen. Dus toen ben ik gestart met een merk voor tieners. En zo is Coyote Paris begonnen.
Dus dat was echt nog vanwege de regels in het contract?
Ja, de regels in het contract. En ik dacht van, oké, ja, ik wil wel verder in deze branche. Dus wat ga ik dan doen?
Ja. Wat vond je zo leuk aan de branche? Of vind je zo leuk aan de branche?
Ja, dat het is altijd in beweging. Elke dag is wel anders. En met Rowe ben ik eigenlijk niet meer bezig met trends, maar destijds wel. Hè, 10, 15 jaar geleden was ik wel echt bezig met trends en het opvolgen daarvan. En dus ook vooruitkijken en altijd wel kunnen inspelen op wat er aan de hand is in de markt. Dat heb ik altijd heel erg leuk gevonden. Nu is er meer verdieping en ben ik eigenlijk niet meer bezig met trends, maar meer met gewoon hele mooie, tijdloze kleding maken.
Wat toen misschien wat vluchtiger was, is nu veel meer tijdloos langtermijn.
Maar dat vluchtige, daar heb ik ook heel veel van geleerd. Van snel schakelen. Mm-hmm. Dus het heeft me ook heel veel gebracht.
Maar jij bent daar natuurlijk jong binnengekomen.
Yes.
En misschien wel, kunnen we zeggen, volwassen naar buiten gegaan.
Ja, zeker.
Weet je nog hoe die rit voor jou is gelopen? Wat voor dingen leerde je daar vooral?
Ja, samenwerken met een team. Dus samen. Ik ben wel een teammens. Dus ik functioneer het beste als we het samen doen. Dus mijn tijd bij Scotch was ook, dat deed je samen. En dat gaf super veel energie. Dus er was een enorme dynamiek daar. En dat heb ik altijd met me meegenomen. En ook nu hebben we hier een heel fijn team. En ik doe dit echt samen met de mensen en zeker niet alleen. Dus dat heb ik wel altijd met me meegenomen.
Ja. Ja. En dan is het waarschijnlijk ook belangrijk, de mensen die je verzamelt in dat team, dat ze elkaar aanvullen.
Ja.
En is dat iets wat je ook daar hebt geleerd? Dat je weet van, ik kan zelf dit goed, dus ik moet deze mensen om me heen verzamelen in het team?
Ja, precies. Want zo heb ik die kans destijds ook gekregen. Zij gaven mij het vertrouwen om met zo'n Scotch op te zetten, vanuit een ontwerpkant. En zij zagen in mij van, nou, dat kan zij wel. We geven haar die ruimte. En dat heb ik altijd, dat heb ik altijd met me meegenomen. En ik hoop dat ik de mensen hier dus in het rode team ook die kans geef om zich te ontwikkelen. Want ja, mensen denken vaak van, ja, dat ontwerp is alles, maar het ontwerp is zeker heel belangrijk. Maar de mensen van logistiek, marketing, finance, productie. We hebben iemand die een waanzinnige lekkere lunch maakt, zodat we allemaal lekker in balans blijven. Al deze mensen samen zorgen ervoor dat dit merk nu succesvol is. Dat ben ik echt niet alleen.
Ja.
Dus dat sociale en die samenhorigheid, dat heb ik echt vanuit vroeger wel meegekregen. En ook uit mijn opvoeding wel, denk ik. Ja.
Mooi, want dat is misschien wel in de modebranche, dat het heel veel buitenkant is, wat gezien wordt. En dat mensen die niet zelf in de wereld zitten, of het alleen gebruiken, niet direct zien van dat is een hele funnel, zeg maar, die het eindresultaat waarmaakt. Ja, wat jij dus net benoemd.
Het is echt super complex geworden. En zeker hè, nu, om nu zeg maar succesvol te zijn, is best wel veel voor nodig. En ik doe dit ook samen met Michael, mijn partner in het leven ook. En hij komt uit de financiële wereld. Dus wij vullen elkaar ook supergoed aan.
Is hij nog steeds ook financieel verantwoordelijk? Of is hij ook meer de creatieve kant op?
Hij is gewoon de helikopter nu. Hij kijkt op elk vlak nu mee. Ook logistiek. Hoe kunnen we dingen slimmer aanpakken? Hij is nu wel met heel veel dingen van het bedrijf bezig. En hij kijkt er gewoon heel objectief naar. En ik zit gewoon elke dag op dat product. En hij beschermt die hele buitenkant. En ja, die combinatie van ons twee is denk ik ook waardoor dit nu zo sterk is op het moment. Ik kan niet zonder hem en hij zit niet zonder mij om dit te doen laten slagen.
Ja. Ja. Want het is een behoorlijk team inmiddels. 22 mensen. Ja. En je startte in de COVID-periode, 2021.
Ja.
Er is veel gebeurd in 3 jaar tijd.
Ja, er is heel veel gebeurd, ja. Het is echt,
maar startte je echt vanuit het niets? Of was er al een soort van team? Want Le Coyote Paris...
Er was wel een ander team, ja. Dus het team Rowe is een nieuw team.
Ja, want voor de mensen die het misschien niet volgen, Le Coyote Paris is het merk waar je het net over had.
Ja.
Dus contractueel hadden we wat regels waardoor ik gekozen heb voor een tienermerk.
Ja.
Bestaat dat merk nog steeds?
Nee, het is, vorig jaar is het gestopt. En vanuit die tieners zijn we uiteindelijk ook met vrouwen begonnen. Dus mensen kennen misschien Coyote van beide. Maar dat bestaat niet meer. Ook omdat ik ja, ik wilde gewoon echt verder met rouwen. Dat is ook denk ik de vrouw die ik nu ben. Dus uiteindelijk moet je dan ook keuzes maken. En zijn wel harde keuzes. Maar ja, het is het juiste geweest.
Want wat was er hard aan, de keuze die je moest maken?
Het afscheid nemen van de mensen.
Maar je hebt echt gewoon het midden gestopt en ook het team wat je daarin hebt. En begrepen de mensen het?
Wel en niet. En dat gaat natuurlijk altijd samen met verdriet. Ik had ook verdriet, ook omdat ik het 7 jaar gedaan heb met heel veel liefde en plezier. En dat Le Coyote is natuurlijk ook ontstaan uit de regels, uit de scotchtijd. Maar tijdens corona dacht ik wel van ja, ik moet nu wel, als ik nu de rest van mijn carrière wil doen wat ik echt heel graag wil doen, dan moet ik nu een keuze maken.
Ja.
En die heb ik toegemaakt en dat was heel moeilijk.
Ja.
Maar nu ben ik wel heel blij.
Belangrijk, want wat gebeurde er? Het was COVID, veel lag stil.
Ja.
En er was bij jou een besefmoment en je dacht, oké, ik moet deze keuze maken. Ik wil deze richting op.
Ja, je hebt gewoon heel veel tijd om na te denken en reflectie en hetgeen wat we allemaal, denk ik, hebben meegemaakt. En ja, ik wilde uit iets negatiefs iets heel positiefs maken. En dat positieve was voor mij dat ik dacht van ja, ik ga toch die droom najagen. Ik ga toch echt proberen dat merk wat ik heel graag wil lanceren, wat ik eigenlijk al een tijdje op de plank heb liggen. Ik ga het gewoon doen. En ik heb eigenlijk ook niks te verliezen. Want we weten nu met COVID, alles kan tot stilstand komen.
Ja.
En dan heb je nog steeds elkaar. En mijn vrienden vinden me nog steeds lief als het niet lukt.
Ja.
Dus waar ben ik bang voor? En als het niet lukt, dan diepe buiging.
Was het makkelijker voor je om daardoor ook de schepen achter je te verbranden en te zeggen, nou ja, we gaan ervoor?
Ja, ik had toch wel heel duidelijk dat ik dacht, oké, nu kies ik dus voor mezelf. En daarvoor heb ik denk ik ook veel meer rekening gehouden met anderen. En niet dat ik nu hard in het leven sta, ook met hoe ik werk. Maar ik dacht nu wel, ja, dit is wel, dit is misschien wel de laatste kans om het wel te doen.
Ja, en met voor jezelf kiezen bedoel jij niet egoïstisch kiezen?
Nee,
daar ik even vanuit, maar want wat bedoel je met voor jezelf?
Nou, door dat afscheid te nemen van Le Coyote Paris en de mensen. Dus nu neem ik afscheid van dit verhaal, dit merk, de mensen. Puur om mijn eigen hart, om mijn droom na te jagen.
Ja.
Ja.
Ja, wat ik mooi vind aan jouw verhaal tot nu toe, is dat het echt met fases gaat. En je dus durft afscheid te nemen van iets.
Ja.
Ik betrek het even op mezelf, maar ja, soms dan denk ik, oké, dit ga ik tot het oneindige blijven doen. Of ik creëer dit voor een hele lange termijn. Terwijl jij nu eigenlijk zegt van ja, ik kijk echt naar de fase. En als het niet meer past bij de fase, dan neem ik er afscheid van.
Ja, maar het is natuurlijk ook iets wat je leert. Want ja, ik ben nu 46 en natuurlijk vind ik dingen eng. Ik vond dit gesprek van tevoren dat ik ook dacht van oh, dat vind ik ook best wel spannend. Maar dingen in nastreven in werk, esthetiek, als ik denk aan het product, dan durf ik altijd wel. Dan weet ik eigenlijk altijd heel goed wat ik moet doen. Dus toen ik thuis op de bank in de coronatijd dacht ik van ja, waarom eigenlijk niet? Ik ben nu 46. Ik weet niet hoe lang ik nog op deze manier kan werken. Dan moet ik het nu doen. En ik weet eigenlijk wel hoe het eruit moet gaan zien. Want als ik mijn ogen sloot, dacht ik, ja, dat product zie ik voor me.
Want het was al lang een droom.
Ja, stiekem wel.
Hoe zag die droom eruit? Hoe ontstond het?
Ja, natuurlijk, als je hier om je heen kijkt, zijn ook heel veel spullen, natuurlijk kunst, objecten. Al die dingen moesten meer samenkomen. En die dingen die ik mijn hele leven heb verzameld, die kwamen niet samen in het stukje Le Coyote Paris. Dat was de vrouw, dat was de vrouw die ik daarvoor was. En nu, dit moest, ik denk ruimte krijgen voor een voor collectie. En ja, hier komen ook in deze prachtige plek, komt dat nu allemaal samen. Ja, en dat maakt super gelukkig. Ik ben ook helemaal elke dag ook zo heel, heel blij als ik hier binnenkom.
Ja, mooi.
Die realisatie van zo'n prachtige plek is natuurlijk heel bijzonder.
Daar moet je het voor doen.
Ja.
En als we het nu even heel praktisch maken, hoe ga je dan van die droom uiteindelijk iets tastbaars maken?
Ja, het begint natuurlijk bij een product wat mensen willen hebben en willen kopen. En gelukkig had ik het netwerk wat mij hielp om dat product ook in de markt te zetten. Want je kunt een heel mooi idee hebben, maar je moet ook dat bereik hebben en die mensen kunnen vinden die jouw product willen kopen.
Dus we hadden het net over het team, wat belangrijk is. En eigenlijk jouw netwerk, wat je hebt opgebouwd in de jaren daarvoor, zorgde ook voor een springplank misschien.
Ja, en we hebben zeg maar nu anderhalf jaar, 2 jaar terug zijn we in zee gegaan met Parrot.
Oh, Parrot Agency.
Ja. Bart kende ik al, maar we hebben elkaar 2 jaar geleden ontmoet. En toen hebben we besloten om dat partnership aan te gaan. En Bart heeft er echt voor gezorgd dat Rowe de bekendheid heeft gekregen die het nu heeft. En natuurlijk hebben we zelf ook keihard gewerkt aan de marketing en de storytelling. En ja. Dus het is een combinatie van.
Ja.
Maar ja, het viel allemaal samen. Het was het juiste moment. Het was het product, ik, Bart, het team. Alles viel samen.
Ja. Bart is de agency.
Ja.
Wat overtuigde bijvoorbeeld zo'n partij om met Rowe in zee te gaan?
Wij gingen een koffietje doen, want ik had wat vragen aan hem. Ik liep tegen wat sales dingen aan. En hij zei, nou, ik ben eigenlijk wel geïnteresseerd en ik wil je product wel eens zien. Dus hij was bij ons op kantoor en toen heeft hij de collectie gezien. En toen zei hij, nou, ik denk eigenlijk wel dat jij er klaar voor bent. Ik zo, klaar voor bent? Wat bedoel je? En toen zei hij, ja, om met mij te gaan werken. En misschien hoopte ik dat altijd wel. Alleen, ik had zoiets van, ja, als hij mij interessant vindt, dan weet hij me wel te vinden. En daarvoor was ik ook. Ik was ook net gestart. Dus dat jaar daarvoor was ik ook aan het zoeken hoe ik het kon vormgeven, zeg maar.
Mm-hmm.
Dus hij zei, je bent er klaar voor. We gaan samenwerken.
En had dat met de kwaliteit, uitstraling?
Nou, misschien zag hij ook wel aan mij, ja, dat het product en ik wel samen waren gekomen.
Dat klopte.
Ja, dat klopte. Hij zag wel de potentie ook van het merk. En hij zag ook dat ik er volledig achter stond. En ook het heel leuk vind wat ik doe. En ook ja, dat er echt vol voor ga.
Ja, dus...
Ik heb hem dat nooit eigenlijk gevraagd. Maar ik denk wel dat dit het verhaal is, ja.
Hoe belangrijk is eigenlijk zo'n agency?
Ja, het moet de juiste chemie zijn tussen mensen. Daar begint het. Ik bedoel, je kan een fantastisch product hebben. Maar als je niet dezelfde taal spreekt, dan is het ook ingewikkeld. Maar ja, voor ons is het super belangrijk geweest omdat Bart gewoon het netwerk heeft. En ik kan een heel fantastische collectie maken en een heel mooi product. Maar als ik het niet in die winkels kan krijgen, ja, dan gebeurt er ook niks. En hij heeft dat netwerk. En hij kent alle buyers. Dus hij had die ingang. Maar niet elk agentschap heeft dat bereikt natuurlijk. En het ligt ook aan waar je wil verkopen. Wij wilden wel wereldwijd.
Wat betekent passie voor jou?
Passie is creativiteit. En dat is denk ik ook wel wie ik ben. En dat is er altijd. Dat kun je ook niet uitzetten. Ik zou wel eens willen dat ik het ook uit kon zetten. En dat Michael dat ook wel fijn zou vinden. En misschien het team ook.
Ja. Want hoe merk je dat bij jezelf? Sta je altijd aan?
Ik sta altijd aan, ja. En ik vind het natuurlijk ook heel erg leuk wat ik doe. Dus voor mij is het een heel natuurlijk iets. Dus ik ben altijd bezig. En het is ook altijd in beweging. En ja, dat is echt deel van wie ik ben.
In jouw dagelijkse leven, de dingen die je meemaakt, koppel je altijd terug naar bijvoorbeeld Rowe?
Ja.
Als in...
Ja, of esthetiek. Mooie dingen. Maar dat kan ook... Ja, dat als je onderweg bent en je bent buiten, op reis, naar musea, op weg naar huis, op de fiets. Ik scan de hele dag door.
Ja.
Ik sta altijd aan, ik zie alles. Dat is ook wel eens heel vermoeiend, natuurlijk. Ik ben ook wel eens een beetje moe.
Ja, dat geloof ik.
Maar ik probeer altijd alles wat ik zie om te zetten in iets creatiefs. Ja,
wat een enorme kracht is, denk ik ook. Maar hoe bewaak je die balans dan?
Nou, ik ben een jaar geleden echt gaan sporten. En sporten was altijd met zo'n gezicht.
Ja.
En nu vind ik sporten heel leuk. Dat is ongelooflijk. Had ik zelf ook niet gedacht dat het nog ooit zou gebeuren.
Wat is het geheim?
Roadcycle. Vind ik superleuk. Daar kan ik ook echt mijn hele energie in kwijt. En als ik daar naar buiten loop, ben ik ook de spanning en stress wel kwijt. Dus dat probeer ik nu echt 2-3 keer per week echt vol te houden. Want ik merk, als ik dat doe, dan ben ik gewoon wat liever voor mezelf en voor anderen. En wij hebben Hanneke. Hanneke staat beneden. Die verzorgt de lunch. Zij is diëtiste en ook coach. En zij zorgt voor superlekker eten. Wij hebben enorm geluk dat we haar hebben. Dus zij zorgt ook voor...
Zij is onderdeel van het team.
Ja, zij is onderdeel van het team.
Jullie hebben een coach in het team.
Ja, dus van mensen die soms wat langer ook willen praten over bepaalde dingen waar ik zelf dan geen tijd voor heb. Of mensen die gewoon met dingen worstelen.
Mm-hmm.
En die ze misschien wel of niet bij mij kwijt kunnen. Die kunnen ze bij haar kwijt. Ja, ook om gewoon een gezonde balans in het team te houden. Ja, en zij coacht, maar zij maakt dus ook superlekker eten. En dat is ook, ja, dat klinkt, maar dat zorgt ook voor balans.
Ja.
Maar goed, werk is altijd heel intens. En dat is ook soms 's avonds en in het weekend. Dus ja, dat is denk ik wat iedereen van ons heeft. Die balans in het leven is soms wel lastig.
Ja, nou ja, dat is een blijvende uitdaging. En daarom denk ik ook zo interessant om erover te praten.
Ja.
Ik vind het ook bijzonder om te horen dat je een coach in het team hebt. Heel, heel goed, denk ik ook.
Ja.
Is dat iets wat je hebt meegenomen vanuit het verleden? Of hoe is dat ontstaan? Want ik denk niet dat het gebruikelijk is om een coach in je team te hebben.
Nee, maar ik denk wel dat deze tijd en zeker na corona ook worstelen mensen met dingen misschien wel meer dan ooit. Of we praten er beter over. En omdat ik daar wel ruimte voor wil bieden, maar niet altijd tijd heb, is het wel fijn als je soms dingen tegen het licht kunt houden. En ja, je besteedt zoveel tijd samen hier, dat ik ook wel tijd en ruimte wil maken voor mensen die ergens mee zitten.
Ja.
En ik weet eigenlijk helemaal niet of daar veel gebruik van wordt gemaakt. We hebben haar en mensen weten dat ze daar bij haar terecht kunnen. Dus het is ook een soort van heel organisch, natuurlijk iets. Dus dat is er. En daar kunnen mensen wel of niet gebruik van maken.
Ja, ik kan me voorstellen dat je daardoor ook voor jouw team, privé en werk, wat meer verweeft. Tenminste, soms heb je zo dat mensen echt werk als werk zien en privé als privé. Terwijl door zo'n coach in het team te hebben en mensen de ruimte te bieden om ook gewoon over de dingen waar ze mee zitten te praten, mag dat het dus ook op de werkvloer zijn. Dat bedoel ik mee te
zeker.
Zeggen.
Wat ik heb geleerd afgelopen jaren is dat ik mensen niet, dat ik kan mezelf niet veranderen. En ik wil mensen, andere mensen in mijn team of in mijn omgeving wil ik ook niet veranderen. Maar door dingen bespreekbaar te maken, ga je elkaar gewoon beter begrijpen.
Mm-hmm.
En ik ben best wel iemand die het liefst hier in de kamer met de deur dicht, lekker in mijn eigen wereld, niet wil praten. Maar ik heb wel geleerd, door te praten worden dingen veel makkelijker. En dat lucht op. Dus ik probeer wel die ruimte te creëren van mensen, zodat als er iets is, dat we erover praten en dat we ook die angel eruit halen.
Ja.
En niet te lang laten zitten, want dat zorgt voor, dat het gespannen is. En als ik ergens een hekel aan heb, is als dingen gespannen aanvoelen. Daar word ik zelf onrustig van. Dus ik heb de laatste jaren wel geleerd dat ik met jou moet praten. Zelf, maar ook met anderen.
Ja. Heb je zelf ervaringen met een coach bijvoorbeeld of een psycholoog?
Nee, eigenlijk niet.
Heb je dit zelf ontdekt?
Ik denk wel dat ik een sociaal mens ben. Ik hou ook echt van mensen. Maar ik ben ook wel weer een soort van introvert. Ik ben ook wel heel graag op mezelf. Dus het is een soort van tegenpol. Klinkt misschien gek dit. Maar ik ben ook gek op mijn team. Ik ben gek op de mensen met wie ik leef. Maar ik ben ook weer heel graag op mezelf.
Ja.
Dus
ja, die twee moeten gecombineerd worden. En dat kan voorstellen dat dat niet makkelijk is altijd.
Nee, ook omdat natuurlijk met elkaar omgaan, dat kost energie. Je wil ook voor team, ik wil er voor team zijn. Maar kan er niet altijd zijn, omdat het natuurlijk druk is. En dat vind ik soms wel eens lastig. Want ik wil er eigenlijk voor elk individu zijn. En de tijd nemen. Maar de tijd gaat zo snel. Dus we komen allemaal soms wel een beetje tijd tekort.
Ja.
En daar wil ik dan wel bij stilstaan. Maar ja, soms gaat dat gewoon beter dan andere keer.
Ja, zo is het leven.
Dat is het leven, ja.
De passie voor design, zo omschreef je dat richting mij. Maar ben jij altijd al bewust met een passie bezig geweest? Of is dat iets wat gaandeweg bij jou ontstaan is?
Ja, een beetje bij mijn oma aan de keukentafel. Daar gaan we heel ver terug. Ja, die was altijd aan het knutselen, rommelen, naaiwerk. En als kind, ja, ik ging er altijd zo graag naartoe. En ik denk dat daar, zeg maar, de liefde voor esthetiek wel een beetje is begonnen. Of esthetiek, dat klinkt heel zwaar. Ik bedoel eigenlijk gewoon lekker rommelen, naaiwerkjes.
Mooie dingen. Mooie
dingen maken.
Ja.
Dat is daar begonnen. En toen de keuze modeacademie. En uiteindelijk ook gaan werken in de mode. Dus ja, het is wel een beetje de grote draad in mijn leven.
Dus dat heeft ook altijd goed gevoeld dan?
Ja, zeg maar wel heel natuurlijk. En gelukkig is mijn leven ook zo gelopen dat het er kon zijn en mocht zijn. Want ik besef wel dat het best wel bijzonder is dat iets wat je goed kan, dat ook een podium krijgt. Dat besef ik maar eigenlijk de laatste jaren pas hoe bijzonder dat is, dat ik hier zo nu zit met de dingen waar ik van hou. En hè, zo'n team. En dat ik denk, hè?
Ja.
Ja, gek eigenlijk, hè? Want niet iedereen in het leven vindt die passie of heeft die kans ook.
Nou ja, wij maken de podcast Passie als Kompas. Omdat we ergens het gevoel hebben dat passie een grote rol vervult als het aankomt van oké, ben je happy in je werk? Ben je gelukkig in het leven? Dus daarom zijn we vooral ook nieuwsgierig. Ja, wordt zo'n passie ontdekt? Ga je daar bewust naar op zoek? Bij jou is dat volgens mij volledig organisch ontstaan. Omdat
ja,
je gewoon...
en ik vind gewoon zo leuk wat ik doe. Natuurlijk, ik heb ook wel eens een rotdag. Maar ik heb eigenlijk wel altijd wel... Ja, zeker. Ik zit ook wel eens 2 dagen thuis in mijn pyjama. Dat is van mooi. Tuurlijk, ik bedoel, dat hoort erbij. Maar ja, het is ook, ik vind het gewoon heel leuk wat ik doe. En ik heb ook elke dag wel zoiets van, oh, ik ga het weer aan. En die uitdaging en wat ik doe is echt ook niet saai. En ik ben wel een beetje allergisch voor saai. Dus ja, dat maakt het er ook zo bijzonder is en zo gepassioneerd. En ja, dan kan je dus van passie je werk maken.
Heb je wel eens saaie fases of misschien fases in je leven gehad dat je zoekende was? Dat je dacht, nou ja, nu...
Nou ja, die COVID-tijd was wel redelijk saai. En toen dacht ik wel van, oké. Nu heb ik niks te doen, wat moet ik doen? Toen werd ik wel redelijk gek.
Maar toen liep het merk wat je had wel door?
Ja, Coyote liep door. En natuurlijk hebben we toen, we hebben het overleefd ook die tijd. Dat was echt niet makkelijk.
Want wat waren de uitdagingen daarin? Was het vooral fysieke verkoop wat daar gebeurde binnen dat merk? Of?
Ja, er was geen productie meer. Of ja, elk land viel om. Dan moesten we met onze productie van land naar land. Welk land is nog open? Waar kunnen we producties draaien? Dus... ook dat, het is natuurlijk niet helemaal waar wat ik nu zeg, want het was niet echt een saaie tijd. Want we hebben ook wel gezorgd dat Le Coyote het heeft overleefd in die tijd. Maar ik vond wel heel saai dat alles natuurlijk dicht was. En je was niet meer met je team. En we gingen stiekem met 3 man op kantoor zitten, zorgen dat de boel een beetje draaiende bleef. Maar dat was wel een hele saaie tijd natuurlijk, waarin niks mocht en kon. En die tijd heeft er ook voor gezorgd dat ik natuurlijk tijd over had in mijn hoofd om na te denken, oké. Nu ga ik het wel anders doen.
Dus dat was een fase dat je dacht, oké, het is niet per se dat het niet goed gaat. Want zoals je net zegt, we hebben het merk kunnen laten overleven.
Ja.
En in die zin dus eigenlijk ook netjes achter kunnen laten.
Ja.
Maar het heeft je wel doen laten beseffen van oké, maar ik ga wel een andere kant op.
Eigenlijk was het wel het einde van Coyote in die tijd. Ik besefte wel, doordat alles tot stilstand kwam, dat ik dacht van ja, wat wil ik nou eigenlijk? Je bent best wel geïsoleerd, dus je gaat best wel veel nadenken. Ook over jezelf, wie je bent, wat je doet. En toen dacht ik van ja, eigenlijk betekent misschien deze fase wel het einde van Coyote en het begin hopelijk van iets nieuws, iets moois.
Ja. Was die naam toen ook al bekend, Rowe?
Ja, dat zat altijd al een beetje in mijn hoofd al.
Waar komt die vandaan?
Ja, het betekent in Noors, betekent dus rust. En ik ben natuurlijk alles behalve rustig. Dus dat is wel iets
wat... Je komt rustig over, moet ik zeggen.
Ja?
Maar in je hoofd misschien niet altijd.
Mijn hoofd is heel druk. Dus het is wel iets wat ik wil nastreven in het leven. Een balans. En ik merk ook dat ik steeds een betere balans vind in het leven door keuzes te maken.
En bedoel je daarmee nee te zeggen? Of als een waarom geeft keuzes maken je meer
aangeven
rust?
Aangeven waar mijn grens ligt. Ja, duidelijker aangeven waar mijn grens ligt. Want ik ben wel iemand, ik ben wel een people pleaser. Ik vind het fijn als mensen het goed vinden of fijn vinden. En dat probeer ik steeds meer los te laten. Dat ik denk, ja, wat vind ik zelf eigenlijk het belangrijkste? En ik merk als ik zelf keuzes maak, dat het ook veel beter is voor het merk en de mensen.
Wat zit daarachter? Want keuzes maken klinkt natuurlijk makkelijker dan dat het is. Ik zou zeggen, daarachter zit dat je echt moet weten waarvoor je staat en wat je wil.
Om daarmee
keuzes te kunnen maken.
Ja, ik denk dat ik gewoon heel goed weet wat goed is voor Rowe. En wat Rowe moet zijn, dat heb ik heel duidelijk voor ogen. En natuurlijk maak ik ook foute beslissingen, zeker. Maar ik weet wel waar ik naartoe wil. En ik wil dit graag behouden. Dus ik weet dat ik daar bepaalde keuzes moet maken elke dag. En ik weet ook dat ik die keuzes moet maken, zodat het in beweging blijft.
Ja.
Want als ik te lang blijf hangen of te lang nadenk, het gaat gewoon heel snel. Dus soms denk ik ook, oké, let's go.
Je laat dingen niet in het midden of in een grijs gebied.
Nee.
Ik ben sowieso
heel zwart-wit, helaas.
Ja?
Ik vind het thuis ook heel moeilijk.
Waarom is het helaas?
Nou, ik ken geen grijs gebied. Dus ik vind
maar wel
het...
belangrijk, denk ik, als je dus continu keuzes moet maken.
Ja, voor keuzes maken is het heel handig. Maar ja, ik ben wel heel zwart-wit in dingen. Dus soms mag ik best een beetje ook in een grijs gebied uitkomen. Maar dat doe ik eigenlijk toch nooit.
Ja. Maar als jij op zo'n dag hier in dit prachtige kantoor aan het werk bent en er moeten keuzes gemaakt worden, heb je daar eens een voorbeeld van? Mag ook iets heel kleins zijn, hoor. Maar...
Nou ja, wij hadden Twee weken geleden hadden we wel best wel een productieprobleem. Een van de bestsellers, daar komt dan een PPS van binnen. En een PPS is het laatste sample voordat de productie gaat starten. Dan staat alles gereed. Dan is dit het final product, zeg maar. En dat kwam binnen en het zag er niet uit. En we hadden nog nooit zoveel stuks ook verkocht in één artikel. En ik zie dat. Ik zie die jurk en ik denk, oh mijn god, dit is niet goed. Ja, maar we kunnen niet meer veranderen. Het is te laat. Want als ik het nu verander, dan ga je ook te laat leveren. En te laat leveren, dat kan niet. Want daar hangen ook allerlei boetes weer aan vast. Ja, dan moeten we wel even een beetje crisismanagement. Mm-hmm. Maar dan laat ik het niet gaan. Dan ga ik toch, begin ik weer van scratch, opnieuw de patronen in. Dan vliegt er iemand naar de supplier. Die gaat het recht trekken. En dan gaan we kijken hoe we toch tijd kunnen winnen om het toch voor elkaar te boksen. En
dat is dan echt gebaseerd op, ik bewaak de kwaliteit, de uitstraling en dit product past er niet bij.
Nee, dus. Nee, daar sta ik niet voor. Dan ga ik echt net zo lang door totdat het goed is. En dan geen compromis. Nee. Ja.
En daar ligt dus het risico. Dat je zou kunnen zeggen, we zien het door de vingers. En laten we het gewoon doen. En dan zou je er later achter kunnen komen dat het ten koste gaat van de uitstraling van je merk.
Ja, precies. En ja, het is natuurlijk wel het hoogsegment. Maar los daarvan, ik vind gewoon dat het gewoon heel echt moet kloppen. De pasvorm moet kloppen. En dat is dan mijn visie op pasvorm, hè, zoals mm-hmm. ik het zie. En zo'n product is gewoon dan niet goed genoeg. En dan baalt iedereen als een stekker, hè? Want we gaan te laat uitleveren. Er zit al heel veel tijd en energie in om het zo te krijgen. Maar ja, dan gooi ik het toch om. En dan kies ik toch om het weer opnieuw te gaan bekijken. En gisteren kwam het product binnen, de productie. Mm-hmm. Nou, het was gewoon heel mooi. En dan ben ik echt heel blij dat ik het toch heb omgegooid.
Ja. Jij draait al best wel lang mee in de modewereld.
Ja.
Hoe kijk jij naar die wereld?
Het is wel een moeilijke wereld. Het is wel complex. Het is heel snel, het is grillig, het is hard.
Wat bedoel je met grillig?
Nou ja, jij hebt.
Is het geen leuke wereld?
Nou, wat wij hier hebben is heel fijn en heel plezierig. Maar ja, het is wel om je plek te vinden in die grote wereld van de mode is wel ingewikkeld en wel moeilijk. En wij gaan heel lekker en ik ben ook heel trots op waar we staan. Maar het is een hoogsnelheidstrein.
Ja.
En je moet wel mee.
En die trein is wel langzamer gaan rijden in de COVID-periode. Ja. Maar het lijkt erop dat hij nu weer sneller is gaan rijden.
Ja, hij rijdt heel hard.
Komt er een punt, denk je, dat echt gaat veranderen? Ik las dat je het liefst, de naam Roa staat voor rust. En dat je het liefst misschien wel met minder seizoenen zou gaan werken.
Ja.
Maar dat dat op een of andere manier ook niet kan, omdat je moet aanhaken in die wereld.
Ik ben bang dat wij deze industrie niet kunnen veranderen. Nee. Ik heb het wel geprobeerd ook. En wij praten ook over Row of Frames. Dus frames is meer niet zozeer een seizoen, maar gewoon een verhaal wat we droppen. Ook iets wat tijdloos is. En daarbij hoop ik dat ik een bijdrage leef. Dat we tijdloze dingen maken die niet seizoensgebonden zijn. En ja, we maken nu 4 collecties per jaar. Ik zou heel graag 2 collecties per jaar maken. Maar ik weet ook dat ik 4 collecties per jaar moet maken. Allemaal rond te breien. Dus ja, heel realistisch is het niet.
Want is het dus met 2 collecties behaal je minder omzet? Omdat dan eigenlijk de consument te weinig vernieuwing heeft en daardoor minder koopt?
Ja, of? En de winkeliers hebben ook gewoon 4 keer per jaar iets nieuws in de winkel nodig en online om zelf ook rond te komen. Dus het is een hele visuele cirkel waar we in zitten.
Ja,
dus
het is
niemand
niet zo makkelijk.
Doorbreekt hem. Dus ja, ik moet ook mee. En ik zou ook liever minder en kleiner. Zeker. Ik hoop ook zeker dat dat nog ooit gaat gebeuren. Maar voor nu.
Je weet niet hoe het doorbroken zou moeten worden.
Nee.
En wat is je ideaalbeeld?
Nou, er is gewoon heel veel mode. En ook slechte mode. En hele snelle mode. En ik hoop dat we in de toekomst daar wat minder van krijgen. En dat er meer merken zijn zoals wij. Dat bewuste, tijdloze, ook kleding die natuurlijk wat echt langer meegaat. Dat zou wel mooi zijn.
Ja.
Dat is een heel groot bewustzijn nu ook. Iedereen is daarmee bezig. Maar goed, onze wereld is heel groot en heel complex.
Ja.
Dus ja, doorbreken van dingen gaat lang duren. Maar het gebeurt zeker, ja.
Je ziet natuurlijk bij merken vaak dat, of altijd zit er een persoon achter of meerdere personen.
Ja.
Soms kiezen die mensen ervoor om ook echt het gezicht van het merk te worden. Je hebt dat bewust niet gedaan,
nee.
Maar je vertelde me dat je nu wel bezig bent om je gezicht ook wat meer aan het merk te koppelen.
Ja, nee. Ik vind het een heel moeilijk iets, omdat ik niet graag op de voorgrond treed. Ik ben echt wel iemand van behind the scenes. En het mooie is, wij hebben ook advies gekregen van iemand uit Londen.
Mm-hmm.
Een marketingstrateeg. Ik vertelde haar van, ik vind het zo moeilijk, want ik wil niet op de voorgrond. Ik wil het product laten spreken. Hoe kan ik dat nou in de toekomst aangaan? Want onze wereld gaat over die individu, die man of vrouw die iets te vertellen heeft. En toen gaf zij mij als advies van, helemaal niet. Misschien is jouw grote kracht je product. En door haar zijn mijn ogen echt toen open gegaan. En vanuit de marketing zijn we alleen maar op dat product gaan zitten. 2 jaar lang. Dus de bekendheid die we nu hebben gekregen is niet door mij, maar dat is door dat product wat wij samen hebben gemaakt. En ik laat eigenlijk ook zien dat het dus uiteindelijk dus over ook een goed product gaat.
Ja.
En niet zozeer in mijn geval over mij. En iets waar ik enorm tegen opzag toen ik dit startte van ik wil niet op de voorgrond. Hoe ga ik dat dan aan? Zij zei mij, dat hoeft helemaal niet. Je moet je product laten spreken, want daar ligt jouw grote kracht. En dat heeft mij enorm geholpen. En ook dus bij de aansturing van het rest van het bedrijf. Van, jongens, focus niet op mij, maar focus op wat je doet. Wat jullie allemaal doen met dit product. Dus dat is eigenlijk ook de rode draad en de DNA van Rowe geworden en gebleven.
Ja. Mm-hmm. Ja, de focus op het product.
Focus op product, elke dag weer.
En heb je voor jezelf daar nu een fijne rol in gevonden? Omdat je gaf aan, ik keek er eigenlijk wel tegenop.
Ja, ik heb nog wel eens dat ik filmpjes moet opnemen. Nou, dat is elke keer een ramp, want dat lukt me niet. Ik denk dat marketing, het team wat nu dit verhaal hoort, ook heel hard moet lachen. Want dan komt er een camera bij en dan blokkeer ik. Dus dat doet het merk ook echt geen goed.
Wat is het idee daarachter om ook wel gewoon wat meer achter de schermen te laten zien?
Ja, mensen zijn natuurlijk wel geïnteresseerd in dit verhaal. En ik nodig mensen ook heel graag hier uit, omdat het ook een heel mooie plek is. En dat mag zeker in beeld gebracht worden, maar ik wil gewoon liever, en Michael ook, mijn partner, wil ook liever niet in beeld. We willen heel graag delen, maar liever wel vanaf een bepaalde afstand.
Ja, snap ik helemaal. Als je terugkijkt op de jongere Marieke, wat zou je die mee willen geven?
Ja, ik heb mijn studie een beetje gek afgerond, omdat de letterlijke woorden tijdens mijn eindexamen waren van, mooi werk, maar je accent gaat je later in de weg zitten. Dat hoort niks.
Het Brabantse accent,
ja,
toen nog iets sterker was.
Dat zou me dan toch in mijn carrière een beetje gaan tegenzitten. Ja, je kan het je niet voorstellen.
Ja.
Maar dat is me altijd bijgebleven. En dat heeft er eigenlijk altijd voor gezorgd dat ik dacht, nou, fuck it.
Ja.
Wat denk jij nou? Dus dat nuchter in mij dacht van, nou, ik weet niet wat jij zegt tegen mij, maar dit ga ik juist gebruiken. En ja, dat heeft me eigenlijk altijd wel in mijn carrière geholpen. En ik ben denk ik wel heel sociaal en een teamplayer. Dus die combinatie van creatief, echt wel hard kunnen werken en dat sociale, die drie elementen hebben ervoor gezorgd dat ik ben waar ik nu ben.
Ja, dus je bent eigenlijk wel gewoon trots op de jonge Marieke die daar afstudeerde en die woorden meekreeg en het tegendeel bewezen heeft.
Ja, want het lijkt me ook heel leuk nu, misschien hierna ooit, om les te geven, omdat ik denk dat ik de jonge generatie ook echt wel wat kan bijbrengen, kan vertellen hoe het anders kan. En
nou ja,
ook de onzekerheid die we, denk ik, of je nou jong bent of volwassen of ouder, onzekerheid kennen we allemaal. Maar het is ook wat je daarmee doet en hoe je dat omzet. En ik heb het omgezet in een product en liefde voor mooie dingen. En ja, dat kunnen we allemaal op een andere manier doen.
Ja, ik denk dat je met deze podcast al begonnen bent met het bijbrengen en inspireren van
andere mensen.
Het
was echt een stok achter de deur. Je hebt wel mij een beetje geholpen om te praten over mezelf en over het product, wat ik niet zo graag doe. Dus dit is wel heel leuk.
Ja, nee, ik vond het ook heel leuk. En een mooi gesprek, dus ik wil jou bedanken.
Dankjewel, jij bedankt.
Met dank aan onze partners van dit seizoen, Atelier Uma en Airforce.